Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Kanye means the only one.
The only one?
Yeah. It's kind of appropriate.
You a genius, Kanye! You did it again!
If somebody asks me, what do you think is the biggest thing in hip-hop? If I say me, it comes off as arrogant to people. To some kids right now, I am what Michael Jackson was to me.
I had heard that you were really arrogant.
Yeah, I heard that too.
I'd heard that you were really, like, out of control.
Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Kanye West is terug met een nieuw album, Vultures One. Het album dat in februari werd gelanceerd was van meet af aan omgeven door controverse. De lancering liep super chaotisch, artiesten klaagden dat hun samples zonder toestemming zijn gebruikt en uit de teksten van Vultures One blijkt dat Kanye geen afstand doet van zijn eerder gedane extreme uitspraken. Crazy, bipolar en anti-Semitic and I'm still the king, dat rapt Ye, zoals West zichzelf tegenwoordig noemt, op de laatste track van Vultures One. Maar is hij nog steeds die koning van de hiphop, die geniale vernieuwer, die trendsetter? En hoe serieus moeten we zijn steeds chockerendere uitspraken en uitdossingen nemen? Daarover ga ik het vandaag hebben met twee volgers van Kanye West. Verslaggever Haro Kraak is hier aangeschoven.
Hi.
En ook doet mee, ja, modejournalist Cesar Majorana. Goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Nou, ik denk dat dit best een schizofreen gesprek gaat worden. Want aan de ene kant zijn we allemaal best begeesterd en bewonderaar van het werk van Kanye West. Mm-hmm. En aan de andere kant kijken we ook misschien wel naar hem als uiterst zorgelijk popfenomeen. En misschien gaat dat wel helemaal door elkaar heen lopen. Ben ik het daar, zeg ik dat goed, mensen?
Ik moet een klein beetje denken aan hoe volgens mij voetbalsupporters dat altijd zeggen over Feyenoord, toch? Dat je geen Feyenoord-fan bent voor je lol. Dat is absoluut ook zo met fan zijn van Kanye West. Dat kun je bijna niet voor je lol doen. Want je moet er zoveel onzin en mediacircus heen.
Oké, dus het is een zware taak om Kanye-fan te zijn. Nou had ik het over Vultures One. Dat is dus gelanceerd. Eigenlijk niet goed ontvangen. Onze eigen journalist Gijsbert Kamer schreef over deze plaat. Naar zijn teksten is eigenlijk niet meer te luisteren. Als je de regel how can I be anti-Semitic? I just fucked a Jewish bitch in Vultures hebt gehoord, dan is het ook alweer genoeg geweest. En laat die beloofde tweede vervolgdelen ook maar zitten, denk je dan. Dat is niet goed, Haro.
Nee, dat is niet
Hoe heb jij naar deze plaat geluisterd?
Nou ja, het is ook ergens een beetje een verlossing voor mij. Want ik heb ook heel erg geworsteld met mijn liefde voor Kanye de afgelopen jaren.
Ja.
Steeds verder afgevraagd van in hoeverre mag ik hier nog met een zuiver geweten naar luisteren.
Mm-hmm.
En nu heeft hij een plaat uitgebracht die ik voor het eerst echt bijna niks aan vind. En heeft hij die vraag voor mij opgelost. Ik hoef het dus niet meer helemaal van voor tot achter helemaal kapot te luisteren.
Dat heb je met de vorige platen wel gedaan.
Nou ja, met Donda, die vond ik al een stuk minder. Elke vorige plaat is steeds iets minder geweest.
Ja.
Sinds 2016 zou ik zeggen, zit er een dalende lijn in.
Ja.
Maar er zaten altijd nog wel hele interessante dingen bij. En nu ook nog wel af en toe een mooie beat, een mooie sound soms. Maar, of een interessant idee, een goede sample flip. Maar over het algemeen vind ik toch behoorlijk saai. En inderdaad, de teksten zijn op het kinderachtige af aanstootgevend. En een beetje flauw en vrouwenvriendelijk en dom. En ja, dus, het is makkelijker nu afscheid nemen voor mij.
Geldt dat ook voor jou, Cesar? Je hebt hem vanmorgen geluisterd, hoorde ik. Integraal.
Ja, nog even extra, omdat ik dit gesprek ging voeren. En toen wisselde ik een klein beetje van standpunt. Ik vind het eigenlijk best een goede plaat. Alleen het is binnen dat oeuvre van Ye, is het heel gek dat deze plaat zo aangekondigd is als een Ye-project. Terwijl het is een collaboratie met de rapper Ty Dolla Sign, die ook echt niet onfortuinlijk steeds op elk nummer eigenlijk beter uit de verf komt dan Kanye zelf. Wat blijft er dan over van die Kanye-signatuur waar we hem van kennen? Dat grote, maximalistische, bijna brutalistische geluid wat gigantisch is en wat ook echt niet altijd mooi klinkt uit je speakers, omdat het zo krakerig en grof is. Dat zit wel heel veel in deze plaat en dat heeft hij wel bijgedragen. En dan textueel inderdaad, ja, die antisemitische line, dat is niet eens heel... Dat is iets van, ja, dat zou je kunnen tweeten en dan zou het niet eens een leuke tweet zijn, zeg maar.
Ja.
Dus textueel heeft hij inderdaad, maar dat is ook nooit echt zijn sterkste punt geweest. Overal, het is ja, voor een collaboratief album staan heel veel best wel goede momenten op. En niet onverdienstelijk zie ik nu ook wel dat op bijvoorbeeld TikTok een paar van die nummers al helemaal een eigen leven aan het leiden zijn. Dus hoe dan ook is het aangekomen bij de doelgroep die het moet luisteren.
Ja, nou, misschien luisteren we er ook naar met het idee dit is een Kanye-plaat en dan valt hij tegen. Ik luisterde hem ook en ja, dan valt mij ook op dat het desondanks ook nog steeds vlagen van genialiteit in zich heeft, zeg maar.
Ja, en dan maakt het al eigenlijk niet meer uit dat wij hier in de archiefkast bij de Volkskrant ervan vinden of wat een zeer gerespecteerde Gijsbert Kramer of weet je wel, dat uiteindelijk leeft die muziek zo erg onder jonge mensen die wereld van hem consumeren. En dan zie je ook dat die artistieke visie van hem, die ook weer bij dit album hoort. Want het is een album, maar er hoort ook weer een soort nieuwe look bij. Hij heeft een nieuw soort schoen uitgebracht. Er is een nieuw soort silhouet van hoe je je kunt kleden. En dat allemaal wordt met dat album meegeadopteerd. Waardoor de komende, dat kun je gewoon, ja, dat kun je nu al voorspellen. Het komende jaar ziet er gewoon weer een klein beetje anders uit door deze culturele gebeurtenis.
Door Kanye West eigenlijk.
Dat gebeurt
hè?
In. Ja. Ja, zeker. En dat gebeurt in alle hippe clubs van de wereld zo'n beetje. Wordt dit zo meteen echt een moshpit plaat. Er zitten wel dat soort momenten tussen.
Nou ja, ik zei al in mijn intro van wij kunnen er misschien kritische kanttekeningen bij plaatsen. Maar de plaat is gewoon op nummer 1 binnengekomen. Ja. Hadden jullie dat verwacht? Ook, had jij dat verwacht eigenlijk?
Ik denk wel dat ik had wel een hit of zo ervan verwacht. Maar dat hele album staat echt op 1. Hè? Ja. Dus dat is wel, vind ik wel heel bijzonder.
Ja. Laat zien dat hij gewoon een enorme fanbase heeft.
Ja. Ja, die hem vergeven ook, denk ik.
Ja, nou, waarvoor ze hem allemaal moeten gaan vergeven, daar gaan we het nu over hebben. Maar eerst wil ik eigenlijk nog even stilstaan bij Kanye als artiest. Want nou ja, Cesar die schetste net al dat hij een ongelofelijke invloed heeft gehad en nog steeds heeft op de popculturele, ja, op de popcultuur eigenlijk. Wanneer kwam hij op jouw pad, Haro? En hoe zou je nou kunnen beschrijven voor mensen die nou ja, onder de zogeheten steen hebben geleefd, waar ze dan ook geen toegang hadden tot Spotify, wat hem nou zo fantastisch maakt?
Ja, ik zat denk ik op de middelbare school, ongeveer in 4 VWO, toen in 2004 de college dropout uitkwam. Dat was voor mij en een enkele andere jongen in het Gooi ook nog wel interessant. Maar ja, over het algemeen had ik niet heel veel Kanye-liefhebbers om me heen. Dus ik voelde me denk ik net zo'n beetje onbegrepen als het Kanye zelf. daar begon denk ik een beetje van de liefde. En het bijzondere van die plaat was dat hij... waren eigenlijk meerdere bijzondere dingen aan. Maar hij was in die tijd natuurlijk gangster rap was het een beetje het grootste genre binnen de hiphop. En hij bracht opeens een heel ander soort geluid. Hij had de pink polo's aan en hij kwam uit een soort middenklasse milieu. Zijn moeder is hoogleraar, zijn vader is fotojournalist en oud Black Panther.
Ja.
Hij komt natuurlijk wel uit Chicago en hij kent ook wel meer ghetto-achtige buurten, denk ik. Maar hij had wel echt een heel ander milieu en dus ook een heel ander geluid.
Ja.
En hij, dat zat heel erg in zijn manier waarop hij zich presenteerde als een soort Black college kid. Daarnaast was hij als beatmaker bekend geworden van onder andere Jay-Z. Maar wilde hij zich als rapper vestigen. En ja, dat moest hij heel erg vervechten. Want hij werd totaal niet serieus genomen. Ook al had hij een deal bij zijn label. Dus in die ene bekende documentaire van hem zie je hem ook bij zijn label langs gaan. En die plaat aanzetten. En iedereen kijkt zo'n beetje ongeïnteresseerd. Terwijl ze gewoon latere knallers van legendarische hits gewoon negeren zo'n beetje.
Dus, overigens een totale aanrader voor luisteraars.
Zeker.
De documentaire waar je het net over had.
Genius heet die, van Netflix.
Kanye Trilogy op Netflix te zien. En dat dus is echt waanzinnig, toch? Om te zien hoe iemand echt tegen de stroom in vecht. Naar zijn weg naar beroemdheid eigenlijk.
Dat is volgens mij voor mij het overkoepelende schabloon in het hele Kanye-verhaal.
Ja.
Is de tegen de stroom in vechten.
Ja, ja, ja.
Hij is altijd contrair geweest. Hij heeft altijd iets gedaan wat op dat moment niet populair was. En heeft dat uiteindelijk populair gemaakt.
Ja.
En dat zie je album per album. En ook zelfs in zijn ventures into mode. En zeg maar alle andere dingen die hij gedaan heeft. Hij ging altijd tegen de stroom in.
Volstrekt uniek.
Ja. Ja,
ik vroeg jou ook naar al jouw lievelingsnummers. Toen kwam er een hele lijst voorbij. Maar je had het bijvoorbeeld over Jesus Walks. Staat dat op de dropout?
Ja, de eerste. Ja.
Ja. We are war. We are war with terrorism. Racism.
most of all. We at war with ourselves. God, show me the way because the devil's trying to break me down.
Want ik begreep dat Jesus Walks, dat hij ook was gewaarschuwd van ja, met zo'n naam, daar ga je echt de kids niet mee, weet je, die ga je daar niet mee overtuigen, Jesus Walks. Maar dat werd gewoon een hele vette hit. En een soort gospel.
Inderdaad, dat later is hij nog meer in de Heren gekomen. Maar dit was eigenlijk al zijn coming out als, of als christen, maar ook als dat hij zichzelf als een soort Jezus zag. Hè?
Ja.
En in die documentaire zie je ook hoe die mensen probeert te overtuigen van hoe goed dit nummer is. En dat die andere rappers erop wil, Scarface wil die erop hebben. En het is heel moeilijk, blijkt, om ze te overtuigen. Ze zien niet en allemaal meteen de potentie ervan in.
Nee, wat ik ook wel kan begrijpen, want... Ik bedoel, hip-hop ging op dat moment nog over iets heel anders dan over dit geluid, toch?
Dat is ook zo, ja.
En Kanye staat er ook heel erg om bekend dat hij zich laat inspireren door allerlei verschillende genres. En niet bang is om samples te gebruiken uit de klassieke muziek of uit de techno, zeg maar. Toch?
Ja. Dus het begon heel erg met de soul samples vroeger. En op een gegeven moment ging hij over op een soort van de dance muziek. Hij heeft die bekende Daft Punk sample van Stronger.
Ja.
Harder, Better, Faster, Stronger. En dat is ook heel nieuw toen, dat zeg maar, de dance muziek zo'n hoofdpodium kreeg in de hip-hop.
Ja, later werd dat een veel groter, breder... Ja,
heel subgenre zou je kunnen zeggen. Datzelfde gebeurde met dat hij heel erg autotune begon te zingen. Op een soort emotionele R&B manier.
Ja.
Die veel van zijn fans vreselijk vonden, maar die toen voor iemand als Drake een soort openbaring was en die helemaal zijn pad had gevonden. En daar zijn talloze voorbeelden van die ook in die voetstappen zijn gevolgd.
Je zou misschien wel kunnen zeggen zonder, wat is het, 808 Heartbeats?
808's Heartbreaks,
misschien wel geen Drake.
Maar geen Drake, geen Little Uzi Vert, Young Thug, allemaal dat soort autotune crooners, zoals ze ook wel genoemd worden. In the night I hear them talk, the coldest story ever told. Somewhere far along this road, he lost his soul to a woman so heartless. Ik vind sommige mensen nog steeds vreselijk, maar het is wel een van de grootste stromingen binnen hip-hop.
Ja. En dat industriële geluid wat hij gewoon durft te gebruiken, bijvoorbeeld in Onside. Yeezy season approaching. Fuck whatever y'all been hearing. Fuck whatever y'all been wearing. A monster about to come alive again. Soon as I pull up and park the Benz, we get this bitch shaking like Parkinson's. Take my number.
Ja, het mooie hiervan vind ik dat hij dus net die perfecte popplaat, zoals hij zelf noemde, had uitgebracht. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. En toen kwam zijn volgende album. Iedereen zat er enorm naar uit te kijken. En dit waren de eerste tonen van dat album. En ik denk dat heel veel mensen echt dachten van, what the fuck gebeurt hier? Het doet een beetje pijn in mijn oren, maar het is ook wel, als je het echt meer gaat luisteren, wordt het toch ook wel heel vet en pakkend. En dit hele album was in die stijl en dat heeft ook weer een soort hele nieuwe stroming binnen de hip-hop opgeleverd voor iemand vooral als Travis Scott, die nu een van de allergrootste rappers is. Die heeft dat gevolgd en Kid Cudi hoort daar ook heel erg bij.
Ja.
Zo heeft hij dus met elk album echt de hip-hop een nieuwe kant op
De toon gezet. Cesar, hoe was dat voor jou en wanneer kwam hij bij jou binnen?
Even kijken, ik denk dat er een paar meteen iconische Kanye herinneringen zijn. Dat is allereerst dat ik zo ergens rond groep 8 de orkaan Katrina zie binnenvallen in Amerika. En de totale, absolute catastrofe. En dan zeker in de maanden daarna de catastrofale... het catastrofale wanbeleid van de Bush-regering... die mensen echt in de steek hebben gelaten daar... En toen was er een soort viraal moment op de voorpagina van wat toen YouTube was en wat toen ook echt maar 5 video's per dag of zo had. Namelijk dat Kanye West daar zo tijdens een telecasting prompt, waar eigenlijk opgeroepen moest worden van, nou lieve mensen, geef geld, we hebben geld nodig hier, er moet geld gedoneerd worden. En hij als net binnenkomende top 40 ster in dit tijdperk dus ook daarvoor gevraagd wordt. En je ziet een soort in zijn ogen een soort error ontstaan, dat hij het fundamenteel niet eens is met wat hij daar moet verkondigen. En in een soort van ongemakkelijkheid, zeker ook voor iedereen daar in die studio volgens mij, begint hij dan opeens heel hard te scanderen: George Bush doesn't care about black people. George Bush doesn't care about black people. En dat gaat net zo lang door tot uit ongemakkelijkheid de cameraman snel weer ergens anders op inzoomt. Ik herinner me dat fragment en eigenlijk niet heel veel later, na het succes van 808 en Heartbreaks, natuurlijk het grote moment van Taylor Swift, die de award kreeg op de MTV Awards voor beste videoclip, terwijl Kanye, die inmiddels een hele fles Hennessy achter de kiezer had, toch echt vond dat een zwarte vrouw als Beyoncé veel meer recht had op die award met een veel betere clip. Ja. Nou, toen is hij zo'n beetje door de hele natie met de grond gelijk gemaakt, door Obama een jackass genoemd. Ik denk dat als de president je uitscheldt, dan heb je het echt bond gemaakt. Dat heeft hem in een soort hele, hele diepe staat van afzondering. En je hoorde ook heel lang niks meer van hem. Hij is echt een beetje uit de wereld getreden na die stortvloed van haat.
Ja.
En kwam toen even later weer terug met My Beautiful Dark Twisted Fantasy. En toen dat album uitkwam, was ik echt extreem verkocht. Dat is zo'n meesterwerk van een plaat.
Ja, dus voor jou is eigenlijk Kanye, het is altijd verweven geweest met zijn, ook ja, eigenlijk misschien politieke statements of de dingen die hij buiten zijn muziek zei, als ik dit zo hoor.
Ja, ja. Absoluut. Ja, ja, ja. Absoluut. En ik herinner me ook wel van zelf zo langzaam in de mediawereld treden, dat het ook wel een soort van inspirerend was ergens, wat nu heel gek klinkt om te zeggen, maar je moet je maar eens voorstellen hoe dat is als je voor het eerst in je leven voor zo'n autocue staat en een tekst opgelegd krijgt en dat je dan toch besluit om te zeggen wat er in je hart zit.
Ja.
Dit heeft me ook wel ergens geïnspireerd of zo. Ik kan het nu zeggen over Kanye, maar wel over die persoon die toen dat deed.
Hey, Haro, George Bush doesn't care about black people. Was hij ook geëngageerd in zijn teksten? Langs die lijnen, zeg maar, sprak hij zich uit tegen racisme, tegen.
Er zat soms wel wat, zeg maar, social commentary in, maar ja, niet heel erg. Nee. Hij had altijd wel kritiek ook bijvoorbeeld op de machthebbers in die zin. Hij heeft zo'n zin ook over dat the government gave us AIDS. Weet je wel, dat de government black people AIDS heeft. Dus hij heeft altijd een soort van neiging tot complotdenken gehad, denk ik. Die wel ook in zijn teksten zat. En dat vertolkte zich soms in een soort commentaar. Maar hij was niet heel erg geëngageerd over het algemeen, zou ik zeggen, in zijn platen.
Nou, hij werd eigenlijk gaanderweg steeds meer uitgesproken. En ook in een richting die misschien niemand had verwacht. Wat denk jij, Haro, wat waren nou de eerste tekenen van die soort omslag in hem richting een meer radicale Kanye?
Bedoel je dan ook de meer naar rechtse kant?
Ja.
Ja. Nou, ik denk in 2016 heeft hij voor het eerst echt een serieuze meltdown gehad.
Ja.
Rond diezelfde tijd begon hij tijdens zijn concerten met zijn autotune, soort praten, zingend, hele lange rants te houden over wat er volgens hem allemaal mis was met het land of met zijn vrienden of met whatever.
Ja.
En op een gegeven moment is hij toen opgenomen in het ziekenhuis door exhaustion nadat hij een concert had afgebroken. Hij heeft daar later over gezegd.
Dehydration ook. Ik las dat hij te weinig had gedronken en gewoon helemaal niet voor zichzelf had gezorgd.
Ja.
En daardoor in een soort
heel mooi eufemisme voor echt helemaal kapot zijn mentaal, denk ik.
Ja.
Hij zei er later in 2009 tegen David Letterman over. Ze slaan je in de boeien. Ze drogeren je, ze pinnen je op je bed en scheiden je van iedereen die je kent. Iedereen is een acteur, denk je dan. Alles is een complot. De overheid lijkt geheime chips in je hoofd te hebben geplaatst. Je denkt dat iedereen je wil vermoorden, je vertrouwt niemand meer.
Ja.
Dus dan krijg je een beetje mee wat de gemoedstoestand is van iemand die dus zo down the drain gaat eigenlijk.
Ja.
En het jaar daarna, in 2017, werd hij gediagnosticeerd met bipolar disorder.
Een bipolaire stoornis.
Zoals de meeste mensen wel weten, is dat je eigenlijk heen en weer geslingerd wordt tussen manische periodes en depressieve periodes. Rond die tijd begon hij zich ook steeds meer dus in allerlei complotten te uiten. En ik denk dat dat in eerste instantie ook te maken heeft met zijn dus contraire karakter. Dat hij, als iedereen woke begint te worden, gaat hij daar tegenin, denk ik.
Ja, zoals hij misschien altijd tegen de stroom heeft ingezwommen. En er zijn meerdere theorieën over waarom hij nou in 2016 die breakdown kreeg. Eén daarvan is de brute overval in de Fashion Week, waar zijn vrouw Kim Kardashian natuurlijk slachtoffer van was. Wat denk jij wat voor hem?
Ja, ik geloof nog meer in een andere theorie, maar dat is dat hij altijd heel erg bijgestuurd werd door zijn moeder. Zijn moeder heeft hij super hoog zitten. En
je ziet zijn moeder ook in die documentaire voorbij komen.
Die zegt ze ook op een gegeven moment,
hele leuke vrouw.
Hele leuke vrouw, zegt ze ook op een gegeven moment over iets, hoe moeilijk en belangrijk het is om bescheiden te zijn. Hè? En dat de giant looks in the mirror and sees nothing.
Ja.
En dan moet hij daar zo over nadenken en dan kijkt hij daar een beetje ongemak bij. Maar zij hield hem een beetje in het gareel en zij is, ik geloof ik in 2007 of zo overleden.
Ja.
Hij is sindsdien wel echt steeds minder heeft hij iemand gehad die hem nog tegen kon spreken of hem in het gareel kon houden.
Met zijn voet op de grond kon houden eigenlijk.
Ja, dat denk ik wel. En, ja.
En ik begreep ook dat in dat jaar van die mental breakdown, dat is ook wanneer hij zich toch uitspreekt als een fan van Trump, toch? Is dat weken na die, nadat hij is opgenomen, dat hij opeens...
Hij wordt dan eerst fan van Candace Owens, de bekende zwarte opiniemaker eigenlijk.
Ja.
En ik denk ook hoe meer hij zich daarin ging uiten, hoe meer pushback hij kreeg. Hoe standvastiger hij wordt.
Meer verharden.
Uiteindelijk wordt hij een soort MAGA, Make America Great Again aanhanger. Gaat hij bij Trump langs ook. Maar gevraagd naar het beleid van Trump blijkt hij vaak ook helemaal niet echt dat goed te volgen. Gewoon, hij kent de algemene talking points. Hij houdt van Trump als iemand die veel geld verdient sowieso. Daar kijkt hij tegenop. En iemand die zegt wat hij wil. Dus gewoon recht voor zijn raap spreekt. En dan zijn er ook nog wel dingen als dat Kanye tegen abortus is bijvoorbeeld. Het is denk ik ook een misverstand om te denken dat mensen in de zwarte gemeenschap niet conservatief kunnen zijn. Dat kan heel goed.
Nee, precies. En dat is misschien ook wat bij hem is gebeurd. Want je kunt niet alles aan zijn bijvoorbeeld diagnose vastplakken. Ik bedoel, het kan natuurlijk gewoon zo zijn dat hij een ommedraai heeft gemaakt.
En absoluut is een deel ervan is ook wel een soort obsessie met iconografie die hij al sinds het begin heeft. Hij vraagt de allergrootste kunstenaars om zijn albumcovers te ontwerpen. Hij wil met de beste fotografen samenwerken, met de grootste ontwerpers. Omdat hij de kracht van iconografie best wel goed begrijpt.
Ja.
En ik heb wel, al voordat die Make America Great Again pet op zijn hoofd te zien was, was hij al bezig met het appropriëren van de Confederate flag. Dat was voor hem een heel belangrijk ding. Hij dacht van, als ik die vlag van dat segregeerde ooit Amerika me kan toe-eigenen, dan is dat beeld onschadelijk. Dan los ik dat probleem daar maar een beetje mee op. En dat is natuurlijk een heel moeilijk spel, want je kunt je gaan afvragen, ben je een beeld aan het toe-eigenen als je het verder verspreidt? Of ben je gewoon letterlijk dat beeld verder aan het verspreiden? En dat gebeurde ook met die pet op. Het was natuurlijk eigenlijk ook een iconisch beeld. Als je een zwarte man met een pet die voor heel veel democratische Amerikanen werd gezien als het symbool voor haatdragend openlijk racisme. Als je met die pet als zwarte man de deur uitstapt en zegt van nee, maar nu is het mijn pet. Alleen, het heeft een hele, hele grote verwarring opgeleverd. En ik denk dat het hem zelf op een gegeven moment ook niet meer duidelijk werd waarvoor hij dat nou deed. Want toen werd hij uitgenodigd door Trump. Nou, dat is voor een ego zoals Kanye, is dat iets wat je niet af wil slaan. En toen is hij een beetje, we hebben hem een beetje allemaal ook gedwongen in die rol. Hij werd onze controversiële denker. En hij heeft die aandacht met beide handen aangegrepen, omdat in ieder geval dat icoon wat hij gevonden had en aangeraakt had, namelijk die pet die toen al zo circuleerde, die bleek inderdaad heel krachtig te zijn. Alleen misschien niet de goede kracht.
Dus jij zegt dat hij die pet misschien zich ook probeerde toe te eigenen. Is dat ook wat er dan gebeurde tijdens de, als ik het goed zeg, Fashion Week 2022, waarin hij een t-shirt draagt met White Lives Matter? Want ook dat is...
Het is wel in een serie van hetzelfde soort trucjes. Eerst de vlag, toen de pet, toen dat shirt. En het shirt is misschien ook het voorbeeld van waar zoiets dan gewoon misgaat. En waar ook echt niemand om hem heen hem even kan zeggen van, goh, trek dat shirt uit, doe even normaal.
Ja.
Ga jij eens even heel gauw een rondje om het sportveld heen lopen en kom dan maar terug. Want dat shirt waar dus White Lives Matter op stond, wat dus op de hele Fashion Week door hem is gedragen, dat was sowieso weer geen bestaand object, waardoor het ook ongemakkelijk werd. Ja, je hebt dit shirt zelf gemaakt, weet je wel. Je hebt niet een iconische rode pet gekocht en hem zelf opgezet. Je hebt een shirt gemaakt waar een leus op staat die tegenhangers van Black Lives Matter heel graag bezigen.
Nou goed, Kanye West werd dus eigenlijk steeds extremer in zijn uitspraak. En ik denk dat een uitspraak en een interview dat hem echt duur is komen te staan, is een gesprek bij Infowars met complottheorist Alex Jones, waarin hij eigenlijk gewoon zei, dat zei hij, ik hou van Hitler. Toch, Harold?
Ja, dat is eigenlijk te bizar voor woorden dat de Voice of Reason daar Alex Jones was die nog tegen hem zei, but you're not a Nazi. En dat hij zei, but I see good things in Hitler. En toen bepaalde dingen begon op te sommen. En ik zou dat graag wijten aan zijn gekte, maar dat kan je toch niet echt volhouden. Want hij heeft daarna, in die maanden daarna, heeft hij meermaals allerlei antisemitische teksten online gezet. Heel vaak gaat dat over, zeg maar, een machtige Joodse complot eigenlijk in de cultuur. Hè, wat je vaak hoort over Hollywood en al dat soort dingen. Hij heeft het over Jewish platform Disney en al dat soort dingen. En dat lijkt hij toch wel echt te vinden en vol te houden. Ook al heeft hij niet heel lang...
Af en toe neemt hij dat even terug.
Ja, hij,
maar...
heeft onlangs een tijdje geleden heeft hij op Instagram een soort apology gezet daarover.
In het Hebreeuws.
In het Hebreeuws. Maar of dat nou zo sterk overkwam, weet ik niet. En nou ja, op zijn plaat die vlak daarna uitkwam, zei hij weer dus van die vreselijke dingen die we net al geciteerd hebben over een Jewish bitch. Dus ja, ik vrees dat dat toch wel vrij diep in hem zit en ook te maken heeft met zijn neiging tot complotdenken.
Ja, dus jij zegt eigenlijk, ja, we moeten hem daarin op een gegeven moment gewoon serieus nemen als hij dat soort uitspraken doet.
Ja, serieus nemen en niet zomaar vergeven, ja.
Ja, nou, ik zei al net, het kwam hem duur te staan, want Cesar, hij had allerlei samenwerkingen, Kanye, bijvoorbeeld met
Sterker
Adidas.
Sterker nog, hij had de grootste, meest succesvolle samenwerking eigenlijk ooit in de geschiedenis van mode. Hij heeft de grootste deal met Adidas gesloten en eigenlijk... met die deal en de Yeezy-lijn die dus in collaboratie met Adidas geproduceerd werd, heeft hij het hele straatbeeld van wat we dragen veranderd. En het zal niet meteen wat de luisteraar nu draagt zijn, maar loop een gemiddelde supermarkt in Etten-Leur of in Alphen aan de Rijn of waar je ook bent binnen. En je zult ongetwijfeld een kledingstuk zien wat op een manier permanent veranderd is door de invloed van Kanye West.
Ja.
En die invloed die heeft hij nog steeds, durf ik te zeggen. Maar die deal met Adidas bijvoorbeeld is voorbij. En wat Adidas dan wel weer heel slim heeft gedaan is, ze houden natuurlijk zijn designs wel een beetje met wat aanpassingen op de markt.
Ja.
Want daar kunnen ze geen afscheid van nemen. Maar ja,
zij moesten echt afstand doen van die antisemitische uitspraken van hem, toch?
Ja, je komt daar niet mee weg. En het lijkt me ook gezond om consequenties te verbinden aan zulke uitspraken. Ik bedoel, laten we wel wezen, dat mag ook wel eens een keer.
Ja.
Dus het heeft hem veel gekost. Anderzijds, je ziet ook een soort nieuw gevonden creativiteit. Hij is nu echt eigenlijk zijn oorspronkelijke droom aan het waarmaken van betaalbare kleding. Vanuit zijn eigen distributienetwerken, zonder tussenpartij of partnership. En het was een stap die hij hiervoor misschien niet kon maken. We moeten ook wel ons goed beseffen dat toen hij, zeg maar, en dat zie je ook in die documentaire, maar überhaupt toen hij, zeg maar, als rapper met de specifieke kledingstijl die hij destijds had, een cardigan aan, een heel net koffertje van een Frans cultuurhuis. Hij kwam heel erg gesoigneerd, kwam hij soms voor de dag in een tijdperk dat iedereen eigenlijk in oversized basketball shirts liep en achterstevoren petjes droeg. En eigenlijk vanaf toen al zijn de mensen met wie hij was, een Virgil Abloh, die hoofddesigner van Off-White werd, een hoofdontwerper of ex-hoofdontwerper van Givenchy, Matthew Williams, dat de jonge Heron Preston, een nog steeds hele veelbelovende designer die ook inmiddels een goed gevestigd eigen merk heeft. Hij heeft heel erg altijd met zijn vingertoppen aan het begin van veranderingen in de mode gestaan. Dus het zal hem zeker pijn hebben gedaan, maar het heeft hem ook weer creatiever gemaakt in dat hij dus nu wel weer zijn eigen merk aan het verder bouwen is, in plaats van nog meer miljoenen in het laadje, miljarden in het laadje van Adidas.
En ondertussen dost hij zichzelf eigenlijk ook steeds eigenzinniger uit. Ik weet niet precies hoe ik dat zou moeten beschrijven, maar het komt mij over als een soort SM-maskers die hij tegenwoordig veelal draagt in interviews. En ook als hij op straat loopt met zijn nieuwe vrouw, Bianca Censori. En ja, die draagt eigenlijk bijna niks meer. Behalve bijvoorbeeld een kussen voor haar boezem. Of...
Ja, dat is een bekende look. Die is door Ozzy Osbourne zelfs nog nagedaan voor Halloween.
Ja, wat is die look in godesnaam? Waar kijken we naar? Want die beelden van hem en zijn vrouw, ik weet daar natuurlijk niet alles van. Maar het komt mij erg luguber over. Of...
Ja, ik deel dat gevoel wel een beetje, hoor. Ik vind het ook heel gek om haar eigenlijk poedelnaakt in een doorzichtige regenjas te zien. En hij dan zo zwaar aangekleed met de grootste, zwaarste bomberjack die je kunt voorstellen. En gigantische rubberen laarzen.
Ja.
Ik heb zelf toevallig vorige week in mijn column in de VPRO-gids precies hierover geschreven, omdat het me heel erg doet denken aan hoe je wel vaker op het internet eigenlijk ongewillig participeert in iemand zijn fetish of kink. En dat gevoel krijg ik hier ook een beetje van. Er is een soort exhibitionisme ding gaande. Het is ook heel erg gelieerd aan een bepaald porno-genre, wat clothed male, nude female heet. En wat bijvoorbeeld...
Dus dat gaat over volledig geklede mannen en naakte vrouwen, zeg je dat?
Ja. En de afkorting daarvan, CMNF, het is absoluut geen Google tip, maar mocht je dat wel gaan opzoeken, dan zie je eigenlijk dat dit tafereel, dus ja, dit is een eigen stekje op in de porno tube sites, want dit bestaat al langer. En over zijn pornoverslaving weten we al langer. Daar heeft hij al eerder publiekelijk in talkshows en in interviews over gesproken.
Ja.
Dat is een last die hij draagt, hij heeft die verslaving. Het is zelfs zo dat in een hele korte documentaire die hij ooit zelf heeft uitgebracht, te zien is hoe hij in een vergadering met een paar hoge pieven bij Adidas, halverwege de vergadering, opeens zijn iPhone tevoorschijn haalt en zegt van... Ah, vanochtend zag ik deze pornofilm. Het inspireerde me. Laten we allemaal eventjes hier naar kijken. Waardoor we vervolgens, zeg maar, mensen in een pak aan een vergadertafel op een iPhone met geluid uit de speakers naar hardcore porno zitten te kijken. Omdat deze gast daar blijkbaar geen afstand van kan nemen. Omdat het blijkbaar een obsessie van hem is.
Ja.
Ik was de podcast aan het luisteren van New York Times over dit nieuwe album. En daarbij zeiden ze ook van, ja, zijn porno-obsessie is eigenlijk helemaal ook op de voorfront komen te staan van Vultures, het album. Het gaat heel veel over seks. En daarom is de samenwerking met Ty Dolla Sign ook zo goed. Want die zingt en rapt ook alleen maar over seks.
Ja.
Hij lijkt daar een soort puberaal geil jongetje bijna te zijn. Gewoon, dat is echt zijn belangrijkste preoccupatie geweest.
Ja, en zij staan samen ook op de cover, toch? Kanye West en zijn vrouw, ja. Bianca Censori. Zij dus helemaal
lijkt
naakt.
Lijkt me ook gek trouwens voor Ty Dolla Sign. Dan heb je een nieuw album en dan ga je daar iedereen over vertellen. En dan staat eigenlijk, je staat er zelf niet op, maar de vriendin van Kanye West staat er dan wel. Ja. Of de vrouw van, moet ik zeggen.
Ja, en moeten we dan ons zorgen maken om haar? Want zij is ook een soort aangeklede pop, een soort verlengstuk van hem. Dat is
echt heel moeilijk terrein. Ja. Want dan kom je in een soort paternalisme terecht wat je niet zou willen moeten aannemen. Ik schrijf zelf ook in mijn column van, we kunnen alleen maar hopen dat als Censori zelf een keer naar porno zoekt, dat zij ook CMNF intypt. En dat het ook
een wederzijdse
kink is.
Ja.
Maar we kunnen het feitelijk ook echt niet weten. Want wat we wel weten is dat zij geen sociale media heeft. En het schijnt zo te zijn dat hij dat ook haar echt heeft opgelegd. Dat hij liever niet heeft dat ze dat doet.
Dat klinkt al niet al te best, zou ik zeggen.
Nee, dat is nee, vaak wat we noemen een red flag. Een rode vlag.
Ja, absoluut. En misschien is een andere, nog wel grotere rode vlag van het formaat van de vlag van Zwitserland, is dat hij met in zijn vorige relatie, en dat is ook best wel gedocumenteerd, met de Kim Kardashian, heeft hij aan het begin van hun samen zijn eigenlijk al heel snel tegen haar gezegd, ik wil dat je alle kleding die jij hebt weggooit en vanaf nu ga ik alles voor je goedkeuren en cureren wat jij draagt. En zij was daar blij mee en heeft toen eigenhandig zo'n beetje alle Westerse vrouwen in beige slimfitting kleding kunnen hijsen. Maar dat is wel ook echt zijn, ja, dat is de macht die hij blijkbaar wil hebben binnen zo'n relatie. En als dat consensueel gebeurt, laat hem die macht hebben. Ik denk dat Kim Kardashian absoluut blij is met de rol die zij nu heeft in de modewereld, want die had zij daarvoor niet. Maar het is wel inderdaad hoe hij relaties aangaat met mensen. Er was ook die korte relatie met Julia Fox en van de foto's die we daarvan hebben en de interviews die zij daarover heeft gegeven, weten we ook dat zijn creatieve visie als kunstenaar, noem ik het nu even met een eufemisme, die strekt zich zo ver uit dat hij dus ook controle wil over wat de persoon die naast hem loopt draagt.
Ja. En dat kennen we eigenlijk ook wel uit de popgeschiedenis van andere mannen, zoals bijvoorbeeld Elvis Presley, die zijn vrouw ook als een pop aankleedde. Maar goed, dat is zijn privéleven. Kan hij rehabiliteren? Kan hij die koning worden die hij zelf zegt te zijn nog steeds, of wil zijn? Krijgen we ooit nog weer eens een glimp van die genialiteit te zien op muzikaal gebied? Wat denken jullie?
Ik heb er een zeer hard hoofd in. Ik denk dat het alleen mogelijk is als hij zich dusdanig weet te concentreren en een afproduct weet te uit te brengen eigenlijk. Dan is er misschien nog wel een kans op. Want hij heeft eigenlijk van 2004 tot 2016 een soort streak aan albums gedaan die iedereen geweldig vond. Maar in die tijd is ook de manier van muziek uitbrengen natuurlijk veranderd. Spotify streamingdiensten zijn opgekomen en tot ongeveer 2010 denk ik was het wel normaal om echt een cd uit te brengen en moest je echt een afproduct hebben.
Ja.
En op een gegeven moment is hij er denk ik ook achtergekomen dat je een plaat online kan zetten en het dan nog kan aanpassen.
Ja,
dus
dat las ik. Dat hij dat als eerste eigenlijk heeft gedaan.
Ja,
inmiddels gebeurt dat vaker.
Dat heeft gewoon niet bijgedragen aan de kwaliteit ervan. En hij blijkt gewoon steeds kinderachtiger te worden, vind ik, in dat trollerige gedrag.
Naarmate hij ouder wordt.
Ja. Dus daar maak ik me ook zorgen om of je uit die groef kan komen.
Ja.
Want ja, hij zou toch wel iets meer introspectie dingen kunnen tonen en wat, ja, wat iets andere thema's af en toe kunnen
dan de hele wereld is tegen mij.
Ja.
En daarom ga ik een White Lives Matter
dan
shirt
in een nummer, ja. Elon Musk, R. Kelly en Bill Cosby referencen om daar maar een beetje edgy mee te zijn, weet je wel?
Ja. Wat denk jij, Cesar?
Nou, ik moet eigenlijk denken aan... Ik heb dus een vriend van mij die een Instagram-pagina runde. Een soort Kanye Daily-pagina waar elke dag updates over wat er met ook in dat Kanye-universum gebeurde te zien waren. Ik sprak die jongen laatst en ik weet dat inmiddels die niet meer zelf zoveel bezig is met die pagina, dat hij dat volgens mij uit handen heeft gegeven. Maar ja, zo rondom de release van zo'n album is het dan toch weer, dan leeft het een beetje. Dus ik hem vragen van, goh, zit je nou nog op te wachten op dat album en hoe kijk je ernaar? En dat hij tegen mij zei van, ik wil niet eens over beginnen, joh. En ik kan dat gevoel, krijg ik ook steeds vaker nu. Het wordt zo moeilijk om zo'n problematische artiest, die ook zoveel steken laat vallen, die ook het eindproduct, namelijk de muziek, eronder laat leiden, om daar nog enigszins hoopvol over te zijn. Dus ik vrees dat we gelukkig de albums hebben. Ja. En dat zijn wapenfeiten. Die hebben permanent de popcultuur veranderd. Daar zijn we het, denk ik, allemaal wel over eens. Maar of dat in de toekomst nog een keer gaat gebeuren, die kans wordt echt met de dag kleiner. Met elke antisemitische uitspraak sowieso eigenlijk minuscuul wat mij betreft.
Nou, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage door Tiemen Hageman, eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot, Nathalie Denis en Julia van Alem. En ben jij nou podcastfanaat? Schrijf je dan nu in voor onze wekelijkse nieuwsbrief op www.volkskrant.nl/podcastnieuwsbrief.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.